Broeders, ik was enorm verbaasd en ook enorm verlegen toen mij de vraag gesteld werd om deze 30e conferentie te openen. Wat moet ik als voorganger van een kleine zelfstandige gemeente ten overstaan van een groep theologen en predikanten? Het is niet mijn dagelijkse bezigheid om voor zo'n gezelschap te spreken. En daarom vraag ik u of u mij langmoedig hoort. En dank ik de stuurgroep voor deze uitnodiging. Biddend heb ik besloten om deze 30e conferentie te openen met een gedeelte van de schrift wat mij al heel veel jaren heeft beziggehouden en ook nu nog bezighoudt. Ezechiël 37, de verzen 1 tot en met 14. En biddend om de hulp van de Heilige Geest zeg ik het Paulus na. Als tot verstandigen spreek ik, oordeel gij hetgeen ik zeg. En wanneer er in mijn betoog onjuistheden zijn of worden verwoord, vraag ik u te doen wat Priscilla en Aquila deden. Leg mij de weg van God bescheidelijker uit. Laten wij eerst het gedeelte uit Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14, met elkaar lezen. We lezen daar het woord van God als volgt. De hand des Heren was op mij, en de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neer in het midden van een vallei. Dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En ziet, er waren zeer velen op de grond der vallei. En ziet, zij waren zeer dor. En hij zei tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, Heere, Heere, gij weet het. Toen zei hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen. Zie, ik zal de geest in u brengen, en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een huid over u trekken, en de geest in u geven, en gij zult levend worden, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde. En zie, een beroering. En de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en ziet, er werden zenuwen op dezelve. En er kwam vlees op. En hij trok een huid boven over dezelve. Maar er was geen geest in hen. En hij zei tot mij, profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend, en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zei hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, Zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal uw graven openen en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Met de hulp van de Heere wil ik vanmorgen in deze opening, aan de hand van dit gedeelte van de schrift, letten op het visioen in de vallei. En hier twee lijnen uittrekken. De eerste lijn trekken naar Israël. En de tweede lijn trekken naar de kerk. Dus het visioen in de vallei. We trekken een lijn naar Israël en we trekken een lijn naar de kerk. Ezechiël, een man van priesterlijke kom af, wordt door God geroepen tot profeet. Hij behoort tot de weggevoerden onder Jojachin en woonde aan de rivier de Tel Abib. We hebben al hele mooie lijnen vanuit de profetie van Ezechiël hier gehoord in het verleden. En het past mij helemaal niet om daar nog iets aan toe te voegen. Dit valt wel op dat de profetie van Ezechiël in twee grote delen uiteenvalt. Het eerste is het deel voor de val van Jeruzalem. En het tweede is het deel na de val van Jeruzalem. Voor de val van Jeruzalem was het Joodse weggevoerde volk nog vol optimisme. Zij verwachten snel terug te keren. Maar als dan het bericht komt dat Jeruzalem gevallen is en de tempel verbrand, dan zakt de moed geheel ineen. En voor de val van Jeruzalem heeft Ezechiël de opdracht om het volk het oordeel van God aan te zeggen. En na de val van Jeruzalem heeft Ezechiël met name de opdracht om het volk te vertroosten en de belofte van God voor ogen te houden aangaande het herstel. Het gedeelte wat wij met elkaar hebben gelezen valt dus in het tweede gedeelte. Jeruzalem is gevallen, de tempel is verwoest, de moed is eruit. En dan is de hand van de Heere op Ezechiël. God nam hem als in beslag. God leidde hem en bracht hem in de geest. Deed hem een gezicht zien, een visioen. Bracht hem in de geest in een vallei. We hebben hier te maken niet met een idee van Ezechiël, maar uitdrukkelijk met de sprekende en handelende en bepalende God. God, de God van Israël, wil door dit visioen Ezechiël iets heel belangrijks laten zien. En het is de Heilige Geest die erover heeft gewaakt dat dit gedeelte beschreven is en dat dit gedeelte ook vandaag nog tot ons mag klinken. En dat wij hierover mogen nadenken en biddend onderzoek doen en vragen wat toch de bedoeling van de Heere is met dit gezicht in de vallei. Dat dal of die vallei, zegt de schrift, was vol beenderen en ook wel genoemd doodsbeenderen, omdat in het verdere van dit hoofdstuk over de gedoden wordt gesproken. Een dramatisch gezicht, indrukwekkend. En het deed me bij de voorbereiding direct ook denken aan dat wat is voorgevallen zo een paar maanden terug met dat vliegtuig. met als vlucht MH17, dat neerstortte of neergehaald is boven Oost-Oekraïne. De beelden van een veld bezaaid met lijken, afschuwelijk, afgrijzelijk. Het heeft wat tongen losgemaakt en monden geopend als het daarover gaat. In dit visioen ligt de nadruk met name op de dood. Niet op onreinheid of andere dingen, maar met nadruk op de dood. Later verandert de metafoor in een graf. Ik zal uw graven open doen. Het gaat hier dus om de dood. God doet Ezechiël rondom gaan in deze vallei. Niet zomaar even een vluchtige blik, maar God leidt hem rondom in deze vallei. Het is blijkbaar belangrijk dat hij er intens kennis van neemt. Het moet tot deze profeet doordringen. Iets onvergetelijks nalaten. Hij mag het niet meer vergeten. God leidt hem rondom van alle kanten. En dan komt de profeet tot een conclusie die een verbazing tot uitdrukking brengt en aangeeft hoe betrokken de profeet Ezechiël bij dit gezicht is. Meerdere keren lezen wij en zie, en hij noemt twee conclusies. Het eerste is, er zijn er heel veel, zeer vele. Het geeft iets aan van het verschrikkelijke en ook van het uitzichtloze. Eén graf schokt al, maar een massagraf, een veld bezaaid met lijken. Zo ontzettend veel verdeeld en verspreid over het land. Afschuwelijk. En het tweede wat hij concludeert is, en zij waren zeer dor, diep ingedroogd, zeer dor. Er valt de nadruk op. Wat een diepe indruk heeft dit visioen op de profeet Ezechiël. En dan komt God tot hem met een vraag. Een vraag die diep inboort in het hart van de profeet en zijn bewustheid als het ware doet sidderen en beven. Mensenkind, daarmee wordt zijn beperking door God duidelijk benoemd. Mensenkind, begrensd, zullen deze beenderen levend worden? En de nadruk valt op deze. Zeer vele en zeer dor. Kan dat? Zal dat? Dat het diepe indruk maakt op de profeet Ezechiël blijkt wel uit zijn antwoord. Er klinkt helemaal geen trots antwoord. Er klinken geen mogelijkheden. Er klinken geen redenaties. Er is geen wijsheid meer in de profeet. Het zal zus of het zal zo. Maar zijn enige antwoord is: Heere, Heere, gij weet het. Daarmee geeft de schrift uitdrukkelijk aan wat voor een diepe indruk dit op Ezechiël heeft gemaakt. En hoe onmogelijk, hoe absoluut onmogelijk het voor de waarneming van de profeet is dat deze beenderen die hij zo ziet zullen leven. En het geloof in deze profeet, in de profeet, het geloof in God, komt tot uitdrukking in dit antwoord. Heere, Heere, almachtige, getrouwe God van het verbond. Een emotioneel geladen antwoord, waarin hij duidelijk toont hoe hij zich door het geloof vastklampt met deze vraag aan de almacht en aan de trouw van God. Dat is zijn enigste hoop. Dat is zijn enigste houvast bij het zien van dit gezicht. Wat een les. Alleen al hieruit. Dan komt God met een vraag. Een wonderlijke opdracht. God zegt: profeteer. Profeteer over deze beenderen of tot deze beenderen. Geen toverformules. Geen eigen ideeën. Niet ik denk of ik wens of mocht het eens gebeuren. Maar beenderen, hoort des Heren woord. In Gods naam, op zijn bevel, onder zijn macht, moet hij dit machtswoord van de Almachtige God spreken, profeteren tot deze dorre doodsbeenderen. De kracht, de ervaring, de wijsheid, de inzicht van de profeet, het weegt helemaal niet mee. En wat zal het meewegen bij zo'n gezicht? Hij moet bode zijn. Hij moet spreken, ook al begrijpt hij het niet. Hij moet gehoorzaam, bode zijn, gehoorzaam aan God. Wat moet hij dan zeggen tegen zulke dode, dorre doodsbeenderen? De inhoud van de profetie die klinkt in die vallei is gedomineerd door het machtige ik zal. Van de ik zal zijn die ik zijn zal. Het ik zal van de almachtige God van het verbond domineert in deze boodschap. Het staat voorop en het staat tegelijkertijd centraal. En zonder dit almachtige ik zal blijft de dood en de onmogelijkheid. Ik zal. Ik zal de geest in hen geven. En het woord geest wordt op diverse manieren gebruikt in dit visioen. We zouden kunnen denken aan geest als levensadem. Als zichtbaar en werkelijk leven. We zouden kunnen denken aan geest alles doordringend en alles doortrekkend en bezielende geest. Maar vanuit het 14e vers blijkt dat God ook spreekt over mijn geest. God, de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die doet leven, die leven is. En blijkbaar is het een verbonden met het ander, het een een gevolg van het ander. Zichtbaar leven is het gevolg van het levenwekkende werk van God, de Heilige Geest. En het ik zal, van de ik zal zijn die ik zijn zal, bepaalt het gevolg, namelijk leven. Gij zult leven. En het doel van dit leven is weten dat ik de Heere ben. Ezechiël, zonder dat hij dit heeft kunnen begrijpen, profeteert. Hij blijkt gehoorzaam aan het bevel van God. Meegenomen in dit visioen, betrokken door de kracht van de Heilige Geest. En met verbazing volgt er dan als hij profeteert. En ik zag en zie, hoe ongelooflijk het ook is, maar hij ziet en bemerkt een beroering, een beweging, er gebeurt wat. Niet door de kracht van Ezechiël, niet door geweld van Ezechiël, maar door God. Hij trok een huid boven over hen, zo zegt de schrift. De beenderen naderen tot elkaar. En de buitenkant vormt weer iets van de originele bedoeling. Mens, lichaam. En heel bewogen, ontroerd, vertwijfeld en ontsteld klinkt er dan. Maar er was geen geest in hen. De binnenkant stemt niet of nog niet overeen met de buitenkant. En ook dat blijkt voor de profeet een absolute onmogelijkheid te zijn. Maar er was geen geest in hen. Een nieuwe opdracht blijkt nodig te zijn. Een opdracht die verdubbeld klinkt. Profeteer, mensenkind, profeteer. Een verdubbeling, en dat is nog wel te begrijpen ook. Wie zal toch tot zulke dorre doodsbeenderen opnieuw profeteren? De profeet, hij profeteert gelijk als God hem bevolen had. Overeenkomstig de goddelijke bedoeling. En hij profeteert in opdracht van God. Hij roept de geest aan. Gij geest, kom in deze gedode. Dat wat absoluut onmogelijk is vanuit de profeet. Dat gebeurt onder de leiding van de Almachtige God. Alzo, zegt de Heere, het is het machtswoord van de Heere, de schepper van hemel en van aarde, die alles in het aanzijn riep, die ook hier leven schept, leven wekt. En het visioen is helemaal doordrongen van het handelen van God, dwars door de onmogelijkheden heen. De Almachtige, ik zal zijn die ik zijn zal. Dan komt de geest in deze beenderen en staan ze op hun voeten. Een gans zeer groot Heer. En het is of de andere profetieën, met name de profetie van Jesaja, hiermee gaat klinken. Waar God door de mond van Jesaja heeft gesproken, en dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Wat een indrukwekkend visioen. De boodschap uit dit visioen moet wel bijzonder wezen. Belangrijk wezen. En de duiding geeft God er in de eerste plaats zelf aan. Als hij zegt, mensenkind. En met ingehouden adem luisteren wij mee, mensenkind. Dit is het ganse huis van Israël. En daarom die eerste lijn die ik noemde vanuit dit visioen, Israël. En ik spreek de wens uit dat ooit op een of andere manier deze lezing in de oren van het Joodse volk mag klinken. God zegt zelf, dit is het ganse huis van Israël. En als God dit zo zegt, gaat heel Israëls geschiedenis en positie meeklinken. Israël, het volk van God, mijn volk. Israël, het volk van Gods verbond. Israël, de dragers van de beloften als kinderen van het verbond, uit Abraham gesproten. Israël, door God gezegend met de beloofde zegeningen. Israël, door God verkoren. Israël, door God verlost uit het diensthuis Egypte. Geleid door de zee en door die vreselijke woestijn. Israël gebracht door een hoge hand. En de schrift herhaalt dat steeds weer. Om de enorme indruk die dat heeft. God heeft dat Israël in het land Kanaan gebracht. Heeft dat Israël gezegend en verzorgd. Wat Mozes van Israël sprak, galmt over Israël als volk, de geschiedenis door. Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk verlost door de Heere. Het schild uwer hulp, en die een zwaard is van uw hoogheid. Lees het maar na in het lied van Mozes, Deuteronomium 32 of 33. Als dan nu Israël, dat bevoorrechte en beweldadigde Israël, getekend ligt in dit visioen van de dood, dan toont dit visioen Israël onder het oordeel van God. Onder het oordeel van God als gevolg van verbondsbreuk. Ook daar heeft Mozes het volk al van leren zingen. Als het volk God verlaat, is het gevolg dat zij de wraak van het verbond, de vloek van het verbond, over zich afroepen. De profeten zeggen daarvan dat zij door hun gedrag de toren van de Heere hebben ontstoken. Verbondsbreuk. Wat is dat? Verbondsbreuk is niet zomaar even een vergissing. Een vergissing in een offer of een vergissing in een ritueel. Maar verbondsbreuk wordt ons door de Heilige Geest getekend als een gedragspatroon. Een gedragspatroon en een levenshouding. Het gaat dus niet om een of andere struikeling, maar het gaat over een gedrag. Een levenshouding. Een levenshouding die door onder andere de volgende dingen getekend wordt. Een levenshouding van ontrouw. Van afgoderij. Van hoogmoed. Van zatheid van brood en van stille gerustheid. Een levenshouding van verbondsbreuk terwijl dat de religie volop aanwezig is. Terwijl de offeranden in de tempel worden gebracht. Terwijl de verbodsdagen worden gehouden en onderhouden. Een levenshouding van verbondsbreuk. Hoogmoed. Zelfvoldaanheid. Israël zegt, ik zal geen weduwe zijn, mij zal geen kwaad overkomen vanuit de hoogte. En al de andere profeten klagen er ook over. Het volk gaat verloren, zeggen de profeten, omdat het geen kennis heeft. Omdat het met al hun godsdienstig beleid toch het woord van de Heere verwierp. En daarom verbondsbreuk. Ook gelijkvormigheid aan de heidenen tekent iets van die levenshouding. Ze steunen op Egypte, ze steunen op Assyrië. Ze zien hun afgoderij en nemen het mee het land in en volgen het na zelfs zover dat Israël de kinderen opofferde aan Molechet. En ondertussen stelt Israël zich de vraag, waarom hoort God niet? We zijn toch godsdienstig, we zijn toch Israëlieten. Waarom hoort God niet? Zulk een gedrag van verbondsbreuk roept het oordeel over zich af. De verbondswraak of de verbondsvloek als keerzijde van de verbondszegen. En dan zien wij Israël in ballingschap gaan. En dan zien wij Jeruzalem verwoest worden en de tempel verbrand. En dan zien wij Israël verstrooid worden door de volken heen. En de tempeldienst plat liggen. En deze situatie, die valt onder de tekening van de dood en van het graf. Israël, zo bevoorrecht, is door verbondsbreuk dood, geesteloos, krachteloos, in ballingschap. Deze profetie reikt verder dan alleen de ballingschap in de tijd van Ezechiël. Wie Israël volgt in de geschiedenis, ziet steeds weer verdere verstrooiing van dat volk Israël, gelijk beenderen verspleten en verstrooid over de aarde, wereldwijd. Denk aan de tijd van Antiochus Epiphanes, waar Daniël met name over heeft gesproken. Denk aan 70 na Christus, de verwoesting van Jeruzalem. Denk aan de bezetting van de Turken en van de andere volken, de tijd van de kruistochten. En om maar een grote stap te maken, denk aan de Holocaust. Als je daarbij stilstaat en je daarin verdiept, kom je onder de indruk. Wat is dit toch? Afschuwelijk. Afgrijzelijk. Het is een uiting van de toren van God. Een uiting van de verbondswraak. Overeenkomstig dit visioen en dit gezicht. En ondertussen zijn er alle eeuwen door, zeker Joden geweest, die door de verlichting van de Heilige Geest de ogen zijn geopend en de Messias de Schriften leerden belijden. Maar over het algemeen, als het gaat over dat volk, door dood en graf getekend in dat visioen. Maar niet alleen het negatieve, maar ook het positieve blijft naar vervulling staan en strekt zich uit naar de volledige vervulling. Het positieve in dit visioen is dat God sprak en ik zal uw graven openen. Dat samenbrengen van die beenderen, dat vlees, zenuwen en huid over die beenderen trekken, dat vormen van het lichaam, ook dat gaat door. En is dat niet iets wat wij in de afgelopen eeuw op meerdere manieren hebben zien gebeuren? Is het niet verwonderlijk dat de staat Israël op de kaart is gezet, 1948? Is het niet verwonderlijk dat per direct brak er oorlog uit met de Arabische staten, maar dat dat volk Israël is blijven staan? Overwinning op overwinning heeft behaald. Is het niet opmerkelijk dat er zo massaal Joodse mensen van heel de wereld terugkeren naar het land Israël met als gedachte, wij moeten een plek hebben waar we veilig zijn. En waar zijn wij anders veilig dan in ons eigen land? Wat is dat? Is dit niet dat jagers hen terugjagen en vissers hen terugvissen? Ongelooflijke wijze zien wij iets van die vervulling, van die positieve lading ook van deze profetie. We zouden kunnen zeggen, de buitenkant begint vormen aan te nemen. Israël, een volk. Israël staat op de kaart. Israël in hun land. Zoals Mozes het in zijn lied het volk al leerde, dat God de volken rondom Israël het land heeft uitgedeeld naar het getal van de kinderen Israëls, van de stammen van Israël. En toch, als ik dit zo zie, is er weer iets van die ontsteltenis. En er is geen geest in hen. Als je loopt door de straten van Jeruzalem, als je je begeeft daar bij de klaagmuur, dan zie je een ijver, maar niet met verstand. En er was geen geest in hen. Israëls ogen, de ogen van het volk als natie. Tuurlijk zijn er uitzonderingen, maar het volk als natie, zij kennen de Christus der Schriften niet als hun Messias. Hun ogen zijn gesloten voor de helderheid van het evangelie van Jezus Christus. En ondertussen is Israël als volk een lastige steen voor al de volken rondom. De volken zoeken zich ermee te beladen. Het nieuws staat er vol van. Israël, Jeruzalem, het lijkt het centrum van de wereld te zijn. Israël is trots. Israël bouwt op eigen militair vermogen. En ze komen daar, zo lijkt het, heel erg ver mee. Israël vecht voor verworven rechten. En terwijl dat voor onze waarneming de onmogelijkheden legio zijn, dat volk dat nu zo bezig is, zal zien op de Heer Jezus Christus, zal leven in de zin van dit visioen en dit gezicht, namelijk leven en weten dat de Heere hun God is, blijven Gods belofte woorden zich naar vervulling uitstrekken. De belofte woorden die in en door Jezus Christus ja en amen zijn. Dat machtswoord van de Heere, het levert aan kracht niets in. Broeders, wat heeft Israël dan nu nodig? Steun van Amerika? Andere vormen van publicaties, omdat dat zo eenzijdig is? Protestacties? Demonstraties? Moeten wij de producten uit Israël meer kopen dan de producten uit andere landen? Werkelijk. Stel je de vraag bij dit gezicht, zou dat helpen? Wat Israël nodig heeft, is de almachtige, krachtige werking van de Heilige Geest. Die de ogen opent, die het hart breekt, die wonderen werkt, die geest die Heere is en levend maakt. Die geest die hier door middel van dit visioen aan Ezechiël en aan het volk is beloofd. Om uit het graf van geesteloosheid en van verbondsbreuk te worden opgehaald. Om Israël Gods te wezen. Dat kan alleen bij God vandaan. Dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Dan opent hier voor ons een aantal belangrijke taken. Als predikanten, als voorgangers. Ik noem er een aantal. In de eerste plaats dit. Bid voor het Joodse volk. Bid samen met uw gemeente voor het Joodse volk. En dan niet uit sleur of uit gewoonte, maar bekend met de belofte van God. Bekend met de belofte van God. Biddend de hand op de belofte van God. Biddend in Jezus' naam. Omdat de belofte van God in Jezus Christus waarachtig zijn. Waarachtig zijn gebleken en waarachtig zullen blijken. Laat Gods belovend spreken de voedingsbodem zijn voor het gebed voor Israël in de naam van de Heer Jezus Christus. Een tweede wat ik wil noemen, onderzoek de schriften. En dat lijkt misschien een beetje overbodig, zoals wij hier samen zijn. Maar onderzoek de schriften geheel, ontwijk de moeilijke gedeeltes niet. Ik denk aan het lied van Mozes, ik denk aan de profetie van Daniël, van Hosea, van Maleachi. Maar ook aan het boek Openbaring, onderzoek de schriften en zie de lijn van Gods handelen, de lijn van Gods verbond. En laat in de verkondiging Gods plan met Israël een plaats hebben. Onze jongeren worden aan alle kanten benaderd vanuit groeperingen die pro-Israël zijn, met leringen en met getuigenissen die soms haaks staan op de evenwichtige genadeleer in Christus, waarvan Gods beloften ook voor Israël zo doortrokken zijn. En zullen wij dan zwijgen? Zullen wij dan zwijgen? Leer de gemeente de tijden te verstaan, op de tekenen te merken. Niet naar eigen inzicht, maar alzo zegt de Heere. Wees u bewust van en verlegen om de kracht van de Heilige Geest. Om Gods machtswoord te zegenen, ook daar in het Midden-Oosten. Dan klinken de beloften uit het hele woord van God mee. Over Juda en over Israël. Ook uit de mond van de andere profeten, met name uit de mond van Jesaja. Die geest die zal de banier oprichten. Uit de mond van Joël, die geest zal worden uitgestort op alle vlees en openbaren, gezichten doen zien, dromen doen dromen. Die geest waarvan Ezechiël op een andere plaats zegt, die het woord van de Heer, het verbondswoord van de Heer in de harten zal schrijven. Die geest waarvan Zacharia zegt dat die is de geest der genade en der gebeden, die de ogen van het Joodse volk zal openen voor die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid, die geest. Als de door God beloofde gave van de eindtijd, door Jezus Christus verworven en uitgestort op de Pinksterdag, die geest zal Israël doen leven. Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. En naar ons toe spreek ik de profeet Jesaja na, verblijd u met Jeruzalem. En verheug u over haar, al haar liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugde, gij alle die over haar zijn treurig geweest. Opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten haar vertroostingen. Opdat gij moogt uitzuigen en u verlustigen met de glans van haar heerlijkheid. Paulus zegt het door het geloof. Om Jezus Christus wil, zal gans Israël zalig worden. De lijn naar Israël. De tweede lijn die ik noemde is de lijn naar de kerk. En als ik die lijn benoem, dan weet ik dat ik gevoelig terrein betreed. En toch is deze lijn van het grootste belang. In nieuwtestamentisch licht heeft de profetie ook zoveel te zeggen voor de nieuwtestamentische gemeente. De gemeente van God, de nieuwtestamentische kerk, waarvan wij deel mogen uitmaken, waar wij dienaren mogen zijn. De kerk vervangt Israël niet, maar is op Israël geënt, waar de natuurlijke takken zijn uitgesneden en uitgehakt, zijn daar de onnatuurlijke takken ingeënt. Door het geloof mag de kerk van Jezus Christus delen in de zegeningen aan Abraham beloofd. Door het geloof in Jezus Christus mag de kerk, zoals Paulus het zegt, delen in de verbonden en in de belofte. Delen in de zegen van het verbond, maar ook, en dat vergeten wij heel gemakkelijk, maar ook delen in de keerzijde van de zegen van het verbond, namelijk de vloek of de wraak van het verbond. God is de God van het verbond, die verbondsmatig handelt. Wat God in Israël afkeurde, keurt hij in de gemeente niet goed. Daarom heeft het verbondshandelen met Israël van God in het Oude Testament zoveel te zeggen, ook voor het leven van de nieuwtestamentische gemeente. Het leven met de God van het verbond. Met een bepaald gemak spreekt Paulus daarvan. Als hij de belofte aan Israël gesproken door de mond van Jesaja zo één op één toepast op de gemeente te Korinthe. In 2 Korinthe 6. En daarvan zegt, dewijl wij dan deze belofte hebben, met andere woorden, de nieuwtestamentische gemeente mag zich verheugen in de belofte van het verbond met God. Ook waarschuwt de apostel Paulus de gemeente om niet in de verkeerde sporen en in de verkeerde wegen van Israël te wandelen. Geen lust in het kwaad te hebben zoals zij lust hebben gehad, met als gevolg wat we hebben gezien. Dit gevaar blijkt dus uitdrukkelijk aanwezig. Beseffen wij dat? Ook de kerk kan komen en kan liggen onder het oordeel van God. En zo staat ons nu dit visioen voor ogen. Met deze profetie als een spiegel. Loop er nou niet voor weg. Ga er goed omheen. Neem er intens kennis van. Val niet mee. Ook al is het schokkend om in deze spiegel te kijken met betrekking tot je eigen persoon, je eigen gemeente, je eigen kerkverband. Dat doet zeer. Ik snap het goed. Maar het is wel heel erg nodig. Naar mijn vaste overtuiging is dit visioen net zo duidelijk van toepassing op de kerk als dat die was en is op Israël. Velen noemen de kerk ziek. Dit visioen gaat nog een stap verder. Schokkend is dat. Ik wil zomaar een paar concrete aanwijzingen noemen waarom ik de overtuiging heb dat dit visioen toepasselijk is op de kerk waarin wij staan. Ik zie een kerk verdeeld tot op het bot. Ik zie een kerk waar de kracht van de godzaligheid ontbreekt. En ik voeg me erbij. Ik zie dat wij predikanten dikwijls aan handen en voeten gebonden zijn in de verkondiging van het woord. Waag het niet om te veel te zeggen. Het alzo, zegt de Heere, heeft plaats moeten maken voor dat wat de mensen of het volk graag hoort of graag wil horen. Wij hebben zo weinig de moed om de scherpte van Gods woord uit te dragen. Er is heerszucht en hiërarchie in de kerk. Denk hier goed over na. Trotsheid, tevredenheid, voldaanheid. En tegelijkertijd mist de kerk haar wervend getuigenis naar buiten. Ik zie kerken groeien, ja, van binnenuit, maar niet zo direct van buiten naar binnen. Hoe komt dat? Waar is het wervende getuigenis van ons als kerk in steden en in dorpen? En de wereldse geest die woekert in de kerk. Wat je in de wereld vindt, vind je in de kerk ook. Laten we het maar onder ogen zien. En dit is waar te nemen. Terwijl dat de godsdienst gewoon doorgaat. De vormen er zijn. Dit is waar te nemen terwijl dat gemeenteopbouw misschien functioneert als een geoliede machine. Dit is waar te nemen terwijl dat wij uiterst godsdienstig zijn. En dat is het schokkende van dit beeld. Dat is het schokkende van dit visioen. Ik hoor het op de werkvloer. Ik hoor het als ik op scholen met jongeren wel eens een praatje maak. Ik hoor het als ik bij ouderen op bezoek kom. Ik hoor het ook wanneer ik met broeders in gesprek ben. Het land niet. Het land niet. Wat is dat toch? Dan zie ik in ons kerk zijn dezelfde gedragspatronen als die ons door de Heilige Geest getekend worden in Israël, die ik zojuist verbondsbreuk noemde. De kerk staat in verbondsbreuk, hoe godsdienstig we ook zijn. Verbondsbreuk, dat roept om verbondswraak, om oordeel. En dat is niet van vandaag of gisteren. Dat is niet zomaar van de laatste jaren. Dit zie je ontwikkelen al heel snel na de reformatie opnieuw. Waar de christen de plaats van de Christus is in gaan nemen. Ook in de verkondiging. Lauwheid, traagheid, verdeeldheid en versplintering. En terwijl dit visioen ons voor ogen staat, klinkt de vraag van morgen naar ons toe: zullen deze beenderen leven, herleven? En misschien dat je reageert van: natuurlijk, bij ons gebeurt er dit en gebeurt er dat. Natuurlijk. Misschien dat onze mond nog zo vol is. Dan denk ik dat we nog niet gezien hebben wat Ezechiël te zien heeft gekregen. Want als dit visioen werkelijk tot ons doordringt, dan kunnen we niet meer pochen. Dan kunnen we niet meer trots zijn. Dan kunnen we ons alleen maar diep, diep schamen. Diep schamen over ons kerk zijn. Over ons godsdienstig zijn. Schamen over die levenshouding die zo wereldgelijkvormig is. Diep schamen. En kunnen wij ook alleen maar, en dat is ook het appel van vanmorgen, met Ezechiël, door het geloof, de almacht en de trouw van God aangrijpen, als ons enigst houvast, als ons enigst antwoord op deze brandende vraag: zullen deze beenderen herleven? Wie de diepte van het verval van de kerk ziet, raakt onder de indruk van de hoogte van Gods belovend spreken, ondanks ons. Want nog staat daar die belofte: ik zal de geest in u geven. De vraag klinkt ook wat betreft de kerk van morgen. Broeders, wat heeft de kerk nodig? Wat hebben wij werkelijk nodig? Nieuwe gebouwen, nieuwe kerkorgels, nieuwe lesmethodes. Wat hebben wij werkelijk nodig? Voor alles. Dat hebben wij nodig. wat hier aan Ezechiël is te zien gegeven en door God is beloofd, de ik zal zijn die ik zijn zal, die zijn woord waar maakt in en door Jezus Christus. Wij hebben nodig die almachtige, krachtige werking van de Heilige Geest om uit dat graf van geesteloosheid, uit dat graf van verbondsbreuk opgehaald te worden, om te leven, om te loven, om te getuigen, om weer naar buiten toe een wervend getuigenis uit te dragen en om te dienen door de liefde. Werkelijk, dat is onmisbaar nodig. En het wordt beloofd door de ik zal zijn die ik zijn zal. Dit beloven van God, waarachtig in Christus, wordt gerealiseerd door de Heilige Geest en is ons enigst houvast. En in dit realiseren van deze belofte, dat geheel uit God voortkomt, schakelt de Heilige Geest dienaren, mensenkinderen in. U en ik op de plaats waar God ons stelt met een opdracht. Preek, profeteer, niet naar eigen idee, niet naar eigen welgevallen. Alzo, zegt de Heere. En al lijkt het dikwijls een onmogelijke taak, al lijkt het te dwaas voor woorden om tot een dal vol dorre doodsbeenderen te spreken. Het woord van de Heere, ik zal uw graven doen openen. Ik zal mijn geest op u geven, in u geven. Dat mogen ons keer op keer aansporen om te preken, ook al begrijpen we er niets van. Te preken gelijk als Hij ons bevolen heeft, dat is van het grootste belang. Het bekennen van deze diepte en het luisteren naar de hoogte van Gods belovend spreken maakt klein, ootmoedig, aanhankelijk, afhankelijk en sterk verwachtend. Verwachtend van Hem die niet liegen kan. Mogen dan deze dagen, dagen van hartelijke verootmoediging en gebed zijn. Biddend om de leiding van de Heilige Geest. Mogen deze dagen benut worden om samen te roepen tot God. Ontwaak noordenwind, kom gij zuidenwind, doorwaai onze hof. Pleitend, pleitend in Jezus' naam op de belofte van God. De verwachting van dit grote geheel, de opbloei van de kerk, wordt steeds weer versterkt. En ik hoop dat dat bij u ook zo mag zijn. Door ieder kleinste deel van dit geheel. Namelijk, als er zondaren onder de verkondiging van het woord de stem van de Zoon van God mogen horen en mogen leven. En dit leven mogen belijden en beleven. Want Hij die het grote geheel belooft, is ook degene die het kleinste deel redt en verlost. Als dit zo geheel uit God voortkomt en zo geheel met Hem verbonden is, dan kan geen verdrukking in deze wereld zulk een geestelijke bloei tegenhouden. Dat blijkt wel uit de eerste christengemeente. Zij bloeide meer en meer, terwijl dat ze werd verdrukt. Waarom? Omdat zij wandelden in de vertroosting van de Heilige Geest. Wat een les. Broeders, predik dan het woord. Houd aan, tijdig, ontijdig, weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd mag zijn. Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.